Zoals al gezegd, zullen er vandaag dus twee kinderen opgedragen worden. Ilan en Lore. Heel leuk, mooi moment zo ook in de gemeente dat we dat mogen meemaken. En niet alleen als gemeente, maar als grote familie die erbij mag zijn. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dat we dat samen zo mogen meemaken. Eigenlijk in het bewustzijn van wat eigenlijk Evelien al even noemde. Van onze afhankelijkheid van de Heer. Wij allemaal als volwassenen die dat ook wel beseffen, of sommigen misschien minder beseffen. Ook de kinderen die dat misschien nog niet beseffen, maar toch willen we daar eigenlijk uiten. Duidelijk maken ook in deze opdragingsdienst, dat we ook wat de kinderen betreft heel goed bewust zijn, ook zij zijn vanaf het prilste begin afhankelijk van de Heer. Ik weet niet of u er al eens bij stilgestaan hebt, of al eens over nagedacht hebt. Toen God de mensen schiep, Adam en Eva, wat de eerste woorden waren die God sprak tot mensen. Vaak is dat wel, ja, dat zegt wel veel over hoe iemands relatie is ten opzichte van die ander, als je die eerste woorden hoort. Ik ga zo maar een paar versen lezen. Genesis 1, vers 26 en 28. Dan zien we eerst hoe God het besluit neemt om mensen te maken, maar dan ook hoe hij daarmee omgaat. Genesis 1, vers 26 tot 28. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan komt het. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dat waren de eerste woorden. Niet, let op, je moet dit en je mag niet dat. De eerste woorden waren woorden van zegen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, enzovoort. Ik denk dat dat veel zegt over hoe God staat ten opzichte van zijn schepping. Met name ten opzichte van de mens. Wij mensen. De Heer is een zegenende God die het beste met ons voor heeft. Vandaar ook dat we daar vorm aan mogen geven ook in een gemeente, als vandaag twee kleine kinderen worden opgedragen. Nu, in de lijn met wat dan hier gebeurt, we noemen het een opdragingsdienst, zou het ook een zegeningsdienst kunnen noemen, wil ik eigenlijk een beetje nadenken over wat zegenen eigenlijk is. De Bijbel spreekt er vrij regelmatig over zegenen. Iemand die een zegen meekrijgt. Maar wat is dat precies? Ook in de gemeente, als bijvoorbeeld een koppeltje trouwt, vragen we daar Gods zegen over. Op het eind van de dienst, regelmatig, dat iemand die de leiding van de dienst heeft, een zegen uitspreekt. Niet altijd, dus niet een vaste gewoonte, maar toch regelmatig gebeurt dit. Of ook wanneer nieuwe oudsten en diakenen worden aangesteld, dan worden zij ingezegend. Of wanneer iemand een belangrijke taak in Gods koninkrijk opneemt, iemand die het zendingsveld ingaat, of zoals juist genoemd werd, Henri Menere, die dan een andere taak ziet naar Ierland. Ik vind het trouwens mooi hoe jonge mensen echt zo'n besluit nemen. Maar dan zal zo iemand binnen zijn eigen gemeente uitgezegend of ingezegend, hoe moet je het noemen, Gods zegen meekrijgen. Maar wat is dit? We zien hier iets vooraan gebeuren. De betreffende persoon wordt naar voren geroepen. De oudsten of een paar andere mensen staan daar rond. Ze spreken gebeden uit, met of zonder handoplegging. Er wordt een Bijbeltekst soms meegegeven, bemoediging meegegeven en ze worden gezegend. Maar wat is dit? Nu, ik ga één stukje lezen. Stukje, het is eigenlijk een behoorlijk stuk, maar dat geeft niet. Genesis 27, waar we zien hoe iemand, met name Isaac, zijn twee zonen zegent, Jacob en Esau. En daar wil ik later dan in de preek ook nog op terugkomen. Het is niet het enige stukje, maar ik wil gewoon één keer dit lezen, dat we goed zien wat er nu eigenlijk gebeurde. Genesis hoofdstuk 27, ik neem zelf de NBG. Genesis 27, vers 1 tot 41. Dus zet die schrap, het is een heel stuk. Toen Isaac oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt dat hij niet kon zien. En hij riep zijn oudste zoon Esau en zei tot hem, mijn zoon. En deze zei tot hem, hier ben ik. En hij zei, zie toch, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog en ga uit het veld in en schiet voor mij een stuk wild. Bereid dat mij dan voor, een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij opdat ik eten, dan zal ik u zegenen, eer ik sterf. Rebecca, de vrouw van Isaac, die had geluisterd. Toen Isaac, zijn oudste zoon Esau, sprak. Nadat Esau het veld ingegaan was om een stuk wild te schieten en het zijn vader te brengen, zei Rebecca tot haar zoon Jacob, zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw broer Esau. Breng mij toch een stuk wild en bereid mij een smakelijk gerecht opdat ik eten en ik zal voor u, voor mijn dood, zegenen voor het aangezicht des Heren. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij in wat ik u gebied. Even dit tussendoor. Isaac zag eigenlijk zijn oudste zoon Esau liever als zijn jongere broer. Maar zijn moeder, Rebecca, die zag liever Jacob. En dat speelt hier allemaal mee. Isaac geeft die opdracht. Rebecca hoort dat. Ze zegt, het zal geen waar zijn. Ik wil mijn lieveling Jacob. Die zal die zegen moeten hebben. Dus ze geeft hier, ze bedenkt een list heel snel. En ze geeft hier een opdracht aan die jongere zoon Jacob. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij wat ik in wat ik u gebied. Ga naar de kudde. Haal mij vandaar twee beste geitenbokjes, dan zal ik die tot een smakelijk gerecht voor uw vader bereiden, zoals hij het haar geeft. Breng dit dan aan uw vader om te eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. Maar Jacob zeide tot zijn moeder Rebecca, zie, mijn broer Esau is een ruig man en ik ben onbehaard man. Misschien zal mijn vader mij betasten, dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die spot met hem drijft. En ik zal vloek over mij brengen in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij. Mijn zoon, luister nu naar mij en ga ze mij halen. Toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder. En zijn moeder bereidde een smakelijk gerecht zoals zijn vader het gaarne had. Ook nam Rebecca de beste kleren van haar oudste zoon Esau, die bij haar in huis waren, en liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En de vellen der geitenbokjes trok zij over zijn handen en over zijn gladde hals. Toen stelde zij het smakelijk gerecht en het brood en ze bereidde het haar zoon Jacob ter hand. Dat zij bereid had haar zoon Jacob ter hand. Daarop kwam hij bij zijn vader en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik. Wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zeide tot zijn vader, ik denk met bevende stem, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan zoals gij tot mij gesproken hebt. Richt u op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, opdat gij mij moogt zegenen. Daarop zeide Isaac tot zijn zoon, wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon? En hij zei, gaf er een mooie geestelijke draai aan, hij zei, omdat de Heere uw God mij deed slagen. Toen zei Isaac tot Jacob, kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet. Jacob dan kwam dichterbij tot zijn vader Isaac en deze betaste hem. En hij zei, vreemd hè, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren, evenals de handen van zijn broer Esau. En hij wilde hem zegenen en zeide, zijt ge inderdaad mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ja. Toen zeide hij, zet het dicht bij mij, dan wil ik eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. Toen zette hij het dicht bij hem en hij at. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarna zeide zijn vader Isaac tot hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. En ik kwam dichterbij en kuste hem. Toen hij de geur van zijn kleren rook, zegende hij hem en zeide, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen, natiën zullen zich voor u neerwerpen. Wees heerser over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Wie u vervloekt, die zij vervloekt. En wie u zegent, die zij gezegend. Toen Isaac geëindigd had Jacob te zegenen, en Jacob nog maar nauwelijks van zijn vader Isaac naar buiten was gegaan, kwam zijn broer Esau van de jacht. Ook hij bereidde een smakelijk gerecht en bracht dat aan zijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader richtte zich op en eten van het wildbraad van zijn zoon, opdat gij mij zegent. En zijn vader Isaac zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw eerstgeboren, zoon Esau. Toen schrok Isaac geweldig en hij zeide, wie was het dan toch die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb hem van alles geheten eer gij kwaamt en heb hem gezegend. Ook zal hij gezegend zijn. Zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw. En hij zeide tot zijn vader, zegen mij, ook mijn vader. Toen zeide deze, uw broeder is met bedrog gekomen en heeft uw zegen weggenomen. En hij zeide, noemt hem niet terecht Jacob, omdat hij mij nu 2 bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij weggenomen en zie, nu heeft hij mijn zegen weggenomen. En hij zeide, hebt gij voor mij geen zegen overgehouden? Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau, zie, ik heb hem tot heerser over u gesteld en al zijn broederen heb ik hem tot knechten gegeven en van koren en most heb ik hem voorzien. Wat kan ik dan voor u doen, mijn zoon? Daarop zeide Esau tot zijn vader, hebt gij slechts deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau verhief zijn stem en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem, zie, ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn, en zonder dauw des hemels van boven. Maar van uw zwaard zult gij leven, en uw broeder zult gij dienen. En het zal geschieden, wanneer gij u krachtig inspant, dat gij zijn juk van uw hals zult afrukken. Tot zover. Hele boterham. Maar ik vind het ook een prachtige geschiedenis. Waar heel wat gezegd wordt eigenlijk over zegen en de waarde die dit had. Die ook Esau later pas besefte wat dat inhield. En hij weende en hij vroeg erom, zegen ook mij, mijn vader. Nu, ik ga straks daar iets meer over zeggen, daarop terugkomen. Eerst eventjes een klein beetje kleine woordstudie, klein maar. Wat is zegenen eigenlijk? Nu, in het Hebreeuws is het woordverband tussen barak, zegenen, en dabar, spreken, is daar een verband. En een beetje toevallig denk ik dat we ook in het Nederlands in ieder geval een letterverband zien tussen zegenen en zeggen. Zegenen en spreken. Zegenen is eigenlijk iets zeggen. Een woord, wel een woord moet ik zeggen, dat geen oppervlakkig woord is, maar wat meer inhoud heeft dan wat we er in eerste instantie achter zouden zoeken. Het is een woord van God waar de Heer zelf kracht aan verleent. Het grondwoord barak heeft oorspronkelijk met knielen te maken. En dat zien we ook vaak terugkomen, bijvoorbeeld bij Joodse ouders, als ze bij de Sabbatmaaltijd hun kinderen zegenen. Dan leggen zij hun de handen op en terwijl de kinderen gezegend worden, buigen zij het hoofd, en soms knielen ze ook. In het Grieks is daar het woord eulogia. En dat bestaat eigenlijk uit 2 delen. Eu is goed, logeo woorden. Dus zegenen is goede woorden spreken over iemands leven. Woorden van heil, van bescherming, van voorspoed, die God aan iemands leven, over iemands leven wil uitgieten. Dus iemand zegenen betekent goede woorden over iemands leven uitspreken. Maar daar gebeurt iets mee, daar komen we later op. Derde plaats, een wat minder bekende vorm denk ik voor ons. Maar zegenen kan ook betekenen dat wij God zegenen. Zeg maar, dat kan niet. Dat is arrogant. De meerdere zegent de mindere, zegt de Bijbel toch. Ja, maar het heeft hier een iets andere betekenis. En dat zien we in onze Nederlandse vertalingen vaak niet goed terugkomen. In Engelse daar wel weer. Dus dan gaat het over de mens die God zegent in de betekenis van God dankzeggen. God lofprijzen, hem eren, hem groot maken. Als je daar ook wel even over nadenkt, dan zou je dat ook arrogant kunnen noemen. God groot maken. Moeten wij, kleine mensjes, die grote God nog groter maken? Dat kan toch niet? Maar dat is ook niet wat we bedoelen. We bedoelen wel dat God willen eren, dankzeggen, prijzen. Bijvoorbeeld toen de knecht van Abraham op uitgestuurd was om een vrouw te zoeken voor Isaac. En hij aankwam in het land, daar bij Laban. En hij echt bij die waterput daar zat. En hij zag hoe God hem geleid had, hem gezegend had. Dan ging hij op de knieën. En dan prees hij God. Bij ons staat er dan dat hij die woorden gebruikte. Geprezen zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn goedertierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn Heer, enzovoort. Geprezen zij de Heer. Maar eigenlijk het woord dat hier vertaald is met geprezen, is hetzelfde woord dat op andere plaatsen staat voor gezegend. En ik zeg dat ze in die Engelse vertalingen, kom je dat eerder tegen. Blessed be the Lord. Zeggen wij de Heer zegenen? Dat is niet wat wij bedoelen, dat wij iets aan de Heer, maar wel dat wij hem groot maken. Dus in die zin is dat woord geprezen, zei de Heer, of lof aan de Heer, is een goede vertaling, denk ik. Maar dat komen we dus ook tegen met dat woord zegen. Goede woorden spreken over iemands leven of God loven en prijzen. Maar toch is dit wel speciaal. Hoe kan het nou dat een mens, een zwak mens als wij, woorden spreken en dat daar iets mee gebeurt, dat God zich daaraan verbindt? Hoe kan dat nou? De meest bekende zegen die wij denk ik ook in onze gemeente kennen, dat is die zegen die regelmatig op het eind van de dienst uitgesproken wordt. De priesterlijke zegen uit Numeri 6, vers 23 tot 26. Daar krijgt Mozes de opdracht, er staat, de Heere nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dus Aaron en zijn zonen mochten die woorden telkens uitspreken over dat volk Israël. Maar het waren niet die woorden of de persoon waar die zegen uit voortkwam, Aaron of zijn zonen. Het was de Heer zelf die die zegen gaf. Het was de Heere zelf die ervoor zorg droeg dat die woorden verwezenlijkt werd, hun invulling kregen. Het was de Heere zegen u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Niet Aaron of zijn zonen, maar de Heere. Eigenlijk, als je er goed over denkt, heel wonderlijk dat God, de Almachtige, kleine zwakke mensen als ons, woorden laat zeggen. En hij zegt, en ik verbind mij daaraan. Want hij zegt er direct achteraan, ze moesten Gods naam op hen leggen, zoals in vers 27 staat, en zegt de Heer, en ik zal hen zegenen. God is degene die zegent. Hij is de bron waar die zegen echt vandaan komt. Maar God, die vrijwillig die keuze maakt om die woorden van deze zwakke mensen, die in opdracht en in gehoorzaamheid aan hem uitgesproken werden, om daar ook een zegen aan te verbinden. Het is dus duidelijk dat God zelf de bron is, niet de mens of die menselijke woorden op zich. Nu, het lijkt me tegelijkertijd dan ook al even, zo terzijde, even toch wel duidelijk, dat de zegenaar, degene die die zegen uitspreekt, in een goede relatie met de Heer moet leven. Dat is toch wel een vereiste. Hè? Dat niet iemand zomaar zegt. Ik bedoel, ook een ongelovige kan diezelfde woorden ook uitspreken. Dat is niet moeilijk. Een kind kan dit lezen. Maar ik denk dat het erop aankomt dat iemand echt met de Heer leeft. En dan denk ik niet alleen aan ambtsdragers. Ik denk dat ook ouders hun zegen kunnen uitspreken over hun kinderen. Als ze tenminste ook echt die relatie met de Heer hebben. Namens de Heer ook met recht hebben van spreken. Nu even iets over het verschil tussen gebed en zegenen. Ik las daar iets en ik vond het wel een mooie vergelijking. En ik wilde hem ook gewoon doorgeven. Dus gebed, zei hij, stond daar zo van, is eigenlijk naast iemand gaan staan. Bijvoorbeeld iemand die ziek is of wat ook, bepaalde nood heeft. Je gaat naast die persoon staan, je luistert naar wat is de noden, wat zijn de verlangens, wat zijn de vooruitzichten, wat zijn misschien de bedreigingen ook. En je neemt dat mee samen met die zieke persoon of die persoon in nood en je brengt het samen naar de Heer. Dat is bidden. Eén vorm van bidden moet ik zeggen. Er zijn meerdere vormen natuurlijk, maar dit is gebed. Terwijl zegenen meer iets is van, ja, als het ware je op God richten. Niet naast de persoon in kwestie, als het ware, maar meer met Gods verbonden zijn. En vanuit die verbondenheid je gedachten laten geven en gedachten uitspreken over die persoon, maar dan wel gedachten die de Heer jou geeft. Nu, ik moet zeggen, in ons soort gemeentes zijn we daar toch een beetje bang voor, een beetje huiverig van. In andere kringen wordt daar soms heel lichtvaardig over gedaan. Iedereen zegent iedereen. De Heer zegt dit en de Heer zal dat. En zeggen, ik ben daar ook wat huiverig van. Ik denk, we moeten daarin ook weer de balans vinden. Het evenwicht vinden tussen aan de ene kant daar niet lichtvaardig zomaar mee om te gaan. Beseffen waar we mee bezig zijn. En aan de andere kant ook weer niet te bang zijn. Ik weet, ik werd een keertje gevraagd, dat is al vele jaren geleden. Ik was op een bijbelstudiekring bij vrienden. En er was ook op die avond ruimte voor gebed en zo. En het was echt een goede avond geweest. En zo op het eind van de avond vroeg die vriend van mij of dat ik een zegen wilde uitspreken over de mensen samen. En ik moet zeggen, ik was dat op dat moment absoluut niet gewoon. Ik kende alleen maar de ambtsdragers, de dominees, die dat deden. En nu werd ik ineens plotseling, ik stond daar even, wat moet ik doen? En wat toen door mijn hoofd flitste, dat waren die tekst waar staat dat we zelfs onze vijanden moeten zegenen. Zegent wie u vervolgen. Ik dacht, moet ik dan bang zijn om mijn broeders te zegenen? Ik dacht, nee. Dus ik heb hen gezegend, heel eenvoudig, hè. Dus ik denk, we kunnen er ook te bang van zijn. Maar tegelijkertijd moeten we ook opletten dat we niet lichtvaardig doen. Ook als dat handen opleggen erbij komt, staat er ook die tekst in de Bijbel, het Nieuwe Testament, van dat we niemand lichtvaardig, overijld, de handen moeten opleggen. Ik heb daar getuigenissen van gelezen dat dat gevaarlijk kan zijn. Dat er geen deel zou hebben aan eventuele zonden of occulte zaken waar die persoon mee bezig kan zijn. Niet lichtvaardig. Ik moet zeggen, ik voel me ook wat veiliger als wij gaan zegenen bijvoorbeeld. Of als ik een zegenen spreek, om dat eerder te doen in een zegenbeden. Bidden om Gods zegen. En ook daarin wil je je laten leiden. Zijn er dingen, Heer, die u wilt dat ik daar speciaal voor bid? Want ik kan natuurlijk wel voor van alles bidden, maar wat wil de Heer? Wat is Gods verlangen met straks als voor Ilan of Lore gebeden wordt? Zeg het. We moeten daarin, denk ik, een beetje balans vinden. Nu, een andere vraag die ik me stelde is, zijn er ook voorwaarden aan verbonden dat die zegen ook effectief uitwerkt in iemands leven? Ten slotte moeten we ook eerlijk zijn, dat is misschien wat moeilijk, maar moeten ook eerlijk zijn, ook in onze gemeente zijn al heel wat kinderen gezegend. En die kinderen zijn opgegroeid, groter geworden en komen op een punt dat ze zelf keuzes maken. En er dan uiteindelijk voor gekozen hebben om een heel andere weg te gaan. De Heer los te laten, hun eigen weg te kiezen. En dan vraag je, hoe kan dat? Heeft die zegen dan wel zin gehad? Of wat is er misgelopen? Daarmee dat ik er toch even op wil ingaan. Ik denk, we hebben eigenlijk al gezien, de eerste voorwaarde is dat de zegenaar een persoon is. Ik zeg niet direct een ambt bekleed of zo, maar dat kan, dat mag. Maar dat mag ook iemand gewoon zijn, een leek, zoals we zeggen. Een beetje een lelijk woord vind ik eerlijk gezegd, een leek. Iemand die geen officiële ambt bekleedt. Dat mag, maar het moet een christen zijn. Het moet iemand zijn die de Heer kent en die met de Heer leeft. We komen bijvoorbeeld ook in het Oude Testament heel wat keren tegen dat daar valse profeten waren. En wat deden die? Als de koning hen vroeg, zullen we te strijden trekken of niet? Geef jullie regen, zicht daarop, jullie zegen daarover. En zeiden ze, ja, het moet gaan en de Heer zal je zegenen. En de Heer zal nabij zijn en hij zal je overwinning geven en allerlei mooie dingen. Het waren mensen die die koning naar de mond praten. Vleiend spraken tot het volk. En dan was daar soms zo'n enkele profeet, hè, zo'n roepende in de woestijn, die de moed had om te zeggen, mensen, je hebt het mis. Maar dan was iemand die werkelijk met de Heer leefde. Die sprak soms heel andere woorden. Hij zei, het zal niet goed aflopen. En die werd natuurlijk dan op neergekeken en soms in de put gestoken, soms letterlijk in een put gegooid, hè, omdat ze die woorden niet wilden horen. Maar als je verder kijkt naar hoe de geschiedenis verder liep, dan had wel die enkeling die echt met de Heer leefde, die met recht namens de Heer kon spreken, die had wel gelijk. Zo is het wel gegaan. Dus ik denk dat om te zegenen, het een belangrijke voorwaarde is dat de zegenaar, degene die die woorden uitspreekt, is iemand is die de Heer kent, die met de Heer leeft, die met de Heer wandelt, die openstaat, dagelijks in feite, om zich door God te laten leiden. Dan kan de Heer hem ook de gedachten geven die hij mag uitspreken, die echt van de Heer zijn. Tweede voorwaarde zie ik aan de kant van de ontvanger. Ik heb het al genoemd, maar dan kijk ik toch ook even naar die geschiedenis die we net gelezen hebben van Jacob en Esau. Wat zien we? Dat in die beide levens een groot verschil is tussen hoe ze naar de Heer keken. Esau was de eerstgeborene, voor hem lag die zegen als het ware gereed, maar hoe hing hij ermee om? We zien dat al bij dat eerstgeboorterecht waar die zegen ook aan verbonden was in feite. Dat eerstgeboorterecht dat verkocht hij voor een kom soep. Kun je dat voorstellen? Zo minachtte hij dat. Zo weinig waarde had dat voor hem. Hij kwam van het veld, was moe en hongerig. En hij zegt tegen Jacob, die dan juist soep aan het maken was, linzensoep, van geef mij van dat rode daar. Hij was een grof iemand, hij was ook een grof in de mond. Geef me dat rode daar. Hij dacht, dat is even op slurp. En Jacob, die is natuurlijk wel geniepig. Hè? Die maakt er even gebruik van. Hij zegt, ja, dat is goed. Als je je eerstgeboorterecht geeft, krijg jij van mijn soep. Heerlijke soep. Het is eigenlijk ook een lelijke streek van Jacob, maar hij deed het. En wat zei Esau, wat kan mij het schelen? Als ik nu niet eten krijg, ga ik toch dood. Wat kan me die zegen nou schelen? He? Hij verachtte dat. Terwijl Jacob daar juist zo op gebrand was, dat hij zelfs als moest zijn, ja, moest zijn in zijn ogen dan, dat hij door bedrog aan die zegen geraakte. Maar hij hechtte daar zoveel waarde aan, dat hij daar echt als moest zijn zelfs zijn oude blinde vader voor bedrog. En dan moeten we eerlijk zijn, dat was niet goed. Dat bedrog op zich was niet goed, was niet juist. Maar wat erachter zat, was wel goed. Namelijk dat hij zoveel waarde hechtte aan die zegen. Omdat hij wist van dat zijn niet zomaar wat van die woorden die die vader uitspreekt, maar God verbindt zich aan die woorden. Daar was hij op gebrand. En we zien ook wat het gevolg was. Jacob werd rijk gezegend. Niet alleen maar in die woorden die we gelezen hebben die over zijn leven kwamen, maar dat is ook uitgewerkt in de praktijk, in de geschiedenis. Jacob was rijk gezegend. Het Oude Testament vooral in materieel opzicht. In het Nieuwe Testament is die zegen meestal wat meer geestelijker. Dat iemand echt de Heer leert kennen, de Heer leert gaan. En dan mogen er zelfs nog allerlei dingen misgaan, moeilijkheden zijn. Maar die verbondenheid met de Heer, die is daar. Dat is een geweldige zegen. Maar gaat Ilan en Loren, die zegen die vandaag uitgesproken worden, op latere leeftijd beantwoorden met een open, verlangend hart, om die zegen te mogen zien, ja, tot ontplooiing komen, dat hangt ook van hen af. Daar heb je als ouders wel iets op van te zeggen, of iets van invloed op, daar ga ik straks nog iets meer van zeggen, maar uiteindelijk moeten we niet vergeten, ook een kind van ouders die godvrezend zijn, kunnen keuzes maken. En dat moet je als ouders niet altijd schuldig om voelen. Zij hebben dat recht ook, bij wijze van spreken, al weten we dat het grote gevolgen heeft. Nu, derde plaats, toch de verantwoordelijkheid van de ouders, wil ik daar ook even mee stilstaan. Want de invloed die een kind krijgt thuis, in de huiskamer, in de sfeer van thuis, heeft wel degelijk grote invloed op een kind. Vroeger zeiden ze in de communistische landen, geef me een kind tot, ik weet nog niet meer precies, 6 of 7 jaar of zo, en daarna mag je het hebben. Waarom? Omdat die eerste jaren cruciaal zijn in hoe een kind ook keuzes maakt. Een kind is beïnvloedbaar, is kwetsbaar, is open, heeft vertrouwen in degene die tot die kinderen spreekt. Dus de opvoeding is enorm belangrijk. Als wij graag en verlangend zijn dat onze kinderen de Heer gaan leren kennen en met Hem gaan leven, creëert dan ook een sfeer thuis waarin ze de Heer leren kennen. We hebben thuis heel veel liederen gezongen over Jezus. Het waren in onze tijd vooral Ellie en Rickert die op dat vlak heel gekend zijn en misschien nog dat er veel gebruikt wordt. We hadden kinderbijbels naar gelang de leeftijd, dat ze telkens iets meer bekend gemaakt werden, vertrouwd raakten met het woord van God, afgestemd op hun niveau. We hebben met hen gebeden. En heel die sfeer. Maar natuurlijk daarnaast heb je ook het feit van, je kunt al deze dingen doen, maar wat zien ze ook in uw dagelijks leven? Zeker als ze wat groter, wat ouder worden. Als bijvoorbeeld, ja, de ouders wel christen zijn, maar het is tamelijk oppervlakkig nogal. Dan gaan de kinderen zien. En dat heeft invloed. Dan moet je niet verbaasd zijn dat zij eerder die lijn verder zullen zetten van oppervlakkigheid en eventueel afdwalen, als wanneer zij toewijding zien. Ook al moet ik erbij zeggen, het is geen automatisme. Je kunt als ouders echt met de Heer leven en een voorbeeld zijn, en de kinderen kunnen een andere keuze maken. Dat is zo. Nu, Jezus zei op een bepaald moment, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Maar ik weet niet of u er wel eens bij stilgestaan hebt, er ging wel iets aan vooraf voordat Jezus dit zei. En nu bedoel ik niet alleen maar het feit dat de discipelen een standje kregen van Jezus, omdat ze de kinderen eerst wilden tegenhouden. Maar wat ik wel bedoel is dat de kinderen door iemand bij Jezus gebracht werden. Anders had Jezus die kinderen ook niet kunnen zegenen. Nu, wij gaan er meestal vanuit dat het de moeders waren die de kinderen bij Jezus brachten. Zeggen, ik denk dat er ook reden voor is. Moeders zijn op dat vlak, moeten we toch zeggen, in het algemeen iets meer bewust bezig met hun kinderen bij Jezus te brengen. Dus het kunnen inderdaad moeders geweest zijn, maar het staat er niet bij. Het kunnen ook vaders geweest zijn. Ik ken ook vaders die echt wel daarmee bezig geweest zijn. Ze brachten hun kinderen bij Jezus. En je ziet dan die discipelen even zeggen, ja, maar Jezus is met belangrijkere zaken bezig, nu even niet. En Jezus, die neemt het hen zeer kwalijk. Die woorden die daar gebruikt worden. Waarom neemt hij het kwalijk? Omdat hij zo daarmee begaan is. Die kinderen. Hij wil ook die kinderen zegenen. Ook als je naar die lichaamstaal kijkt, hoe Jezus die zegen uitoefende, dat zegt mij iets. Er staat in Matthäus 10, vers 16, en hij omarmde hen, en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Dat zegt me iets van, dat was niet zo even van, oké, een snel gebedje voor de kinderen en jullie nu daar, en wij gaan nu met de serieuze zaken verder. Nee, hij nam daar tijd voor. Hij omarmde hen, hij legde hen de handen op en hij zegende hen. Dus ook wij, ouders, hebben de taak, de verantwoordelijkheid om alles te doen wat binnen ons mogelijkheden is, om onze kinderen bij de Heer te brengen. In de wetenschap, als ze op een leeftijd komen dat ze zelf keuzes gaan maken, kan het zijn dat zij een andere keuze maken dan wat wij verlangen. toch ook nog eventjes iets waar ik ook aan moest denken. Als bijvoorbeeld op een bepaald moment ook een ongelovig iemand of iemand die de gemeente een klein beetje wel kent, maar eigenlijk nog niet echt die keuze gemaakt hebt om de Heer te volgen, vraagt: wil je mijn kinderen zegenen? Of wil je mijn kind zegenen? Wat doen wij? Nu worden er bijvoorbeeld vandaag vragen gesteld aan de ouders, dat zij hun verantwoordelijkheid oppakken. Maar ja, wat kun je verwachten van iemand die echt de Heer niet kent? Kun je dan ook die vraag stellen? Moeten er toch ook geen spelletje van maken? Ik zou dat niet doen, een spelletje van maken. Maar wat ik wel zou doen, is wel de kinderen zegenen. Dat deed Jezus ook. Ik denk niet, op het moment dat de kinderen bij Jezus gebracht werden, dat hij eens eventjes ging schiften. Ja, die heb gelovige ouders en die wil ik straks zegenen. Maar ja, deze, die hebben geen gelovige ouders, die moeten maar gaan. Ik bemerk daar niets van. Hij zegende al die kinderen. Hij heeft ze lief. Maar tegelijkertijd moeten we wel beseffen, als wij het verlangen hebben dat die zegen effect zal opbrengen, is het belangrijk dat wij als ouders alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de kinderen bij de Heer te brengen. Dat is de andere kant. Dus vandaar ook een warme oproep aan de ouders, niet alleen de jonge ouders voor de kleine kinderen, maar ook als we al wat opgeschoten jongelui hebben, om tijd en aandacht en liefde te geven, ook aan hen. Ook als ze keuzes maken waar je niet zo gelukkig mee bent, toch lief hebben. Toch, en vooral ook, bidden voor hen. Niet vergeten, ook een jongere kan op dit moment wel een bepaalde houding hebben, maar de Heer kan dat veranderen. We hebben bijvoorbeeld het leven van Saulus in de Bijbel, van iemand die echt op een verkeerd spoor zat, maar God greep hem in zijn nekvel en bracht hem tot een keer en bracht hem compleet anders. We hebben in de kerkgeschiedenis het leven van Augustinus, zijn moeder weer, Monica, die voor hem bad en geloof had. En God veranderde hem in een enorme christen die enorm invloed had op in zijn tijd op de christendom en ook later eigenlijk. Maar vooral ook een voorbeeld te zijn, dat we niet alleen met woord de Heer volgen, maar het ook in ons leven laten zien. Ik wil eigenlijk afsluiten met een getuigenis van een jonge moeder, waarvan ik denk, ja, dat zou ook een voorbeeld voor ons kunnen zijn. We hebben dat zo meestal niet gedaan, maar ik vind toch wel iets, dat gaf me iets toen ik dat las. Hoe een jonge moeder ook haar kind zegent. Ze zegt: het is heel bijzonder om als ouder je kind te mogen zegenen. Voordat ik ga slapen, ga ik altijd even naar mijn dochter Jonna toe om haar een kus te geven. En dan heb ik, of mijn man, mijn hand boven haar hoofd en zegen haar in stilte of hardop in Jezus' naam. Waarom? In deze wereld worden al genoeg negatieve woorden over elkaar uitgesproken, terwijl God positief over ons denkt. De zegen is een gebed om zijn gunst en bescherming. Omdat ik bid in Jezus' naam, geef ik haar naar mijn gevoel steeds weer terug aan hem. Ik mag voor haar zorgen, maar hij is uiteindelijk haar grote vader. Het is zijn gunst die wordt uitgesproken, niet mijn wensen en verlangens voor haar. Dat zet je als ouder ook weer op de juiste plek. Wat die gunst inhoudt, is aan Jezus. Belangrijk dat je dat kunt zeggen. Ik zie het handen opheffen niet als een toverformule, maar wel als een teken dat ze leeft onder zijn beschermende handen. Amen.